Ja. Dames en heren, van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik vraag u of u vanaf dit moment even rustig wilt gaan zitten, niet bewegen. U kunt straks die jas daar weer recht neerleggen. Als u vanaf nu even geen geluid maakt en u niet beweegt. Meneer, dat doet u nou toch. Het is lastig. Wilt u daar achteraan blijven staan dan even, meneer? Wilt u daar achteraan blijven staan? Want het is heel storend. Ja? Één momentje. Nee, u moet, als u daar rustig blijft staan. Alleen maar voor een minuutje. Ja?
Ja, goed, let's.
Vanaf dit moment dus zo rustig mogelijk blijven zitten, even niet bewegen. Dat is met het oog op het medium die, als hij in trance gaat, erg gevoelig is voor allerlei indrukken en daar bijzondere hinder van kan ondervinden in de loop van deze week. Als mocht er iemand zich wel bewegen en mocht er wel lawaai zijn. Dan zal ik ook nog even zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan u overlaat. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op papiertjes schrijven die u op tafel vindt. En die kunt u hier dan tijdens de pauze inleveren. Er is één restrictie bij die vragen. Ze mogen niet persoonlijk zijn. U vindt hier vooraan ook allerlei uitgaven van de vereniging. Dat zijn verslagen van bijeenkomsten in Den Haag en die kunt u voor een gering bedrag verkrijgen en die zijn de moeite waard. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En dan geef ik nu het woord aan de spreker en dan kunt u gaan zitten.
Dank u. Zullen we een avond, vrienden? Ja. Om te beginnen moet ik u erop wijzen dat wij sprekers van deze groep niet bepaald al weten of onfeilbaar zijn. We hopen dat u zelf zult willen nadenken over alles wat er te berde wordt gebracht. Waarover we gaan praten, mocht u, indien u dit wenst, zelf bepalen. U kunt het ook aan mij overlaten. Dat is... De enige stem die ze verheft, legt de last op mij. Ja, dan ga ik van mij. Ja?
Handoplegging?
Nou.
Reïncarnatietherapie.
Ja, daar hebben we dus een heel aardig stelletje onderwerpen om er een geestelijke hutspot van te maken. En dan zullen we maar beginnen. Een mens leeft. Wat is zijn leven? Ergens is een kern. Wij nemen aan dat die goddelijk is, maar het zou ook anders kunnen zijn. Die kennelijk alleen maar uit energie bestaat. Daaromheen bevindt zich een eigenaardig veld met allerhand modulaties. En daar blijkt bewustzijn in te zetelen. We noemen dat de geest. En dat komt dan nog weer in verschillende lagen voor. Want de meeste mensen zijn net uien. En als je probeert laagje voor laagje alles eraf te pellen, dan kom je de tranen vaak in de ogen. Maar goed. Dat geestelijk bewustzijn, dat wordt dan wel eens deftig superego genoemd of zo. Dat heeft een wereld waarin de eigen impulsen eigenlijk elke ervaring bepalen. Het heeft dus behoefte aan een situatie waarin het zichzelf kan afzetten tegenover een andere macht, een andere wereld. En een van die mogelijkheden is de incarnatie. Nu zult u allemaal wel weten dat de mens dus op aarde geboren wordt en dat hij in zijn leven eigenlijk voor een deel aan een weg vastzit. We spreken wel over vrije wil, maar dat is meer het hoe dan waarheen. Wanneer een mens incarneert, botst hij met zijn wereld. Zijn eigen geaardheid, zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen denken werden voortdurend geconfronteerd met andere werelden, met andere mensen, met andere groepen, met andere denkbeelden. Hij kan niet zoals hij wil, zelfs al zou men hem de mogelijkheid geven, dan nog schiet hij tekort. In het leven is er een voortdurende worsteling tussen het ideaal en de ervaring. Zou je nu een beroep doen op de geestelijke kracht in jezelf, dan is er niet veel wat je werkelijk kan schaden of kan deren of schokken. Maar een doorsnee mens leeft naar buiten toe. Datgene wat zich in die mens bevindt, is niet een geheel, dat denkt men vaak, een gehele afdaling in de stof. Het is eigenlijk meer een soort amoebe die zich afsluit voor haar eigen wereldzee, maar één poot eruit stoopt en daarmee in een stukje koraal, iets wat hard is, aan het werk gaat. En dan ontdekt dat koraal andere eigenschappen heeft dan hetzelfde. Op deze manier leef je dus. En je gaat dood. Maar die geest heeft dat leven geprobeerd om daar een zekere mogelijkheid mee te verkrijgen in zijn eigen wereld. Er moeten meer begripsmogelijkheden ontstaan. Er moet een mogelijkheid zijn om anderen te ontvangen, ook wanneer je daar niet 100% harmonisch mee bent. Al die dingen moeten geleerd worden. Je komt terug, de geest overdenkt wat die vorm betekent en leeft zichzelf dus nog steeds, zij het nu niet meer op aarde, in die vorm. Nu blijkt dat de ervaring niet voldoende is. Dan wordt het bewustzijn geprojecteerd in die hul, die geest zeg maar, met de opdracht: je moet nieuwe ervaringen opdoen. Maar deze kan het niet in zijn geestelijk wereldje. En zoekt dus weer de incarnatie. In die reïncarnaties blijkt dat het grootste gedeelte van de inhoud van vorige levens bepaald wordt door emoties. Laat ik het heel simpel zeggen. U hebt watervrees en u weet niet hoe het komt. Iedereen denkt dat het komt omdat u dus een sterkere vorm dan water aangenamer vindt. Maar eigenlijk is dat niet waar. U bent er bang voor, u weet niet waarom. In een vorig leven hebt u geworsteld en u bent verdronken. Dat was een zodanig wanhopige ervaring dat dat is vastgebrand. Dat ligt dus ook in die geest verankerd. Dat is een ervaring die ik moet vermijden. En die kan dan om worden gezet in een bijna manisch gedrag in de persoon op aarde. Het is een onbewuste impuls, maar ze maakt wel uit wat je wel en niet kunt, wat je wel en niet doet. Nu zei je daarnet, ja, incarnatietherapie. In de praktijk gaat het er eigenlijk niet eens om een werkelijk vroeger leven op te sporen. Maar de mens moet een verklaring hebben voor de angsten die hem belagen. Hij moet een verklaring hebben voor de gespletenheden in zijn persoonlijkheid. Wanneer hij die vindt, worden ze hanteerbaar, beheersbaar. Het is juist het onbekende wat door de mens nooit beheerst wordt. En wat hem dan kan gaan beheersen. Vandaar dat ze altijd zeggen, niet is gevaarlijker dan een klein beetje kennis. Want met een klein beetje kennis denk je de dingen te kunnen beheersen. En in de praktijk gaat het je nog slechter als de tovenaarsleerling, die dacht dat hij de bezem even kon laten dweilen, maar die uiteindelijk moest wegvluchten voor de voortdurende uitstorting van emmertjes water. Een reïncarnatietherapie doet dus een beroep op het bewustzijn. Ze maakt onbewuste factoren bewust en geeft daardoor de mogelijkheid bewust en daarmee enigszins beheerst te reageren. Je kunt die angst niet wegnemen. Zo min als iemand die als heks verbrand is ineens zijn angst zou kunnen overwinnen voor alle open vuur. Maar je weet nu waar het vandaan komt. En daardoor kun je meer en je kunt je eraan gewennen dat gevaar desondanks te trotseren. En dan slijt het verschijnsel weg. Dus wat dit betreft, zou ik zeggen, incarnatietherapie kan hele goede resultaten hebben. En zeker waar we te maken hebben met allerhand psychische verschijnselen, waar we eigenlijk niet goed raad mee weten, kan een teruggaan, eerst in het eigen leven, dan in vorige levens, opheldering geven en duidelijk maken waar het vandaan komt. Er is iemand geweest, hij is nu aan onze kant, dus van de last bevrijd, maar die werd bij het geluid van bepaalde autorijden, toeters en zelfs bepaalde klanken in een orkest gewoon misselijk en ziek. Iedereen dacht dat moet een vorige incarnatie zijn. Het was er geen. Het blijkt dat die geluiden gepaard zijn gegaan met een enorme schrikreactie van de moeder in de prenatale periode, wel ongeveer in de zesde maand. En dat schijnt zo sterk op die vrucht te zijn afgedrukt, dat daardoor die angst dat eigenlijk wegvluchten in ziek zijn het resultaat was. Toen dat eenmaal geopenbaard was, werd het de man begrijpelijk waarom hij bang werd. En hij hield nog steeds niet van bepaalde soorten muziek. En als er een toeter kwam, dan schokte hij heus nog wel een keer met zijn schouders, maar hij liep door. Ik wil dus maar zeggen, incarnatietherapie heeft vele voordelen. En daarnaast geeft het je een beeld van wat jij geweest zou willen zijn in vorige levens. Er zijn een aantal dingen die zijn concreet. Plaatsen bijvoorbeeld, waar je geweest bent. Die kun je meestal goed herinneren. Zeker wanneer daar ervaringen mee gepaard zijn gegaan. Maar mensen of je eigen positie, nou daar probeer je altijd nog wel een punt aan te draaien. Als u weet hoeveel Egyptische hoge priesteressen, farao's, ingewijden enzovoort er rondlopen, dan is het daar nog erger mee dan met het aantal Napoleons dat in gekkenhuizen zit. Die mensen hebben dan wel iets te maken, die zijn misschien slaaf in een tempel geweest, maar kunnen dat voor zichzelf niet verkroppen. Wanneer de herinnering opkomt, projecteren ze zich in iets wat ze gezien hebben. Hun beschrijvingen zijn exact. Alleen, ze waren het zelf niet. En daar moet je erg voorzichtig zijn om de uitspraken die dan in zo'n hypnotische transe gedaan worden, allemaal zonder meer als feit te beschouwen. Maar een aantal dingen zijn altijd wel weer controleerbaar. En in dat opzicht is het erg interessant voor een mens te weten dat hij vroeger geleefd heeft en dat hij misschien nog een keer terugkomt in de maatschappij, zelfs wanneer daar geen WW en dergelijke meer is. Dus je voorbereiden als het ware op de mogelijkheid dat je terugkeert. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, dat is allemaal aardig, maar wat heeft dat dan te maken met die geest? Ja, die geest wil bewustzijn opdoen. Maar hoe komt het dan dat sommige mensen meer kunnen dan een ander? En dan denk ik heus niet alleen aan handoplegging, magnetiseren en dergelijke zaken, maar even goed aan gevoel van empathie bijvoorbeeld, het aanvoelen van wat zich in anderen afspeelt, het vermogen om, als het ware, om de hoek te kijken terwijl de ogen het niet kunnen. Een soort vorm van ik-projectie die men wel eens helderziendheid noemt. Al die dingen die hangen nu samen met de kracht die in ons is. Een normaal mens heeft dus een uitstraling, een aura. Nou, zo'n aura is eigenlijk niet veel meer dan een samenstel van drie verschillende lagen. We hebben een laag waar hoofdzakelijk de lichaamsprocessen straling veroorzaken. Ligt over het algemeen in het rood bereik. We hebben daarnaast een mentaal en deels geestelijk krachtsbereik, dat dus in een redelijk goede oude aura gauwberg pleegt te zijn. En daarbuiten hebben we allerhand tinten die meer liggen in het diepe blauw en verder kunnen gaan tot ultraviolet. Die uitstraling is normalerwijze beperkt. In uw samenleving is de gemiddelde uitstraling van een mens die zeer actief en bewust is op geestelijk terrein ongeveer 50 tot 60 centimeter buiten de lichaamsgrens. Bij onbewusten, vooral in de massa, zoals je dat in steden vaak hebt, loopt die afstand zelfs terug en wordt het misschien 20%. Dit heeft overigens meteen te maken met gevoelens van onbehagen die je hebt wanneer iemand te dicht bij je komt. Als iemand komt in je aura, en wanneer er dan niet een overeenstemming is, dan ontstaat een behoefte om dat contact ongedaan te maken. Dit is een soort territoriumdrang op een niet gekende uitstraling van jezelf gebaseerd. Maar stel je nu eens voor dat ik die uitstraling zelf kan veranderen of moduleren, sterker maken of minder sterk. Daar heb ik kracht voor nodig. Maar diep in je hoogste ik is een deel kracht die kosmisch is. Kosmisch is ook maar een mooie naam hoor. Het wil gewoon zeggen een kracht die we niet kunnen begrijpen, niet in haar wezen, niet in haar origine. Wanneer ik me nu concentreer, gewoon op mijn eigen innerlijk, en ik laat die hele wereld en mijn persoonlijkheidsvoorstelling wegvallen, dan blijkt die energie veel sterker in een mens tot uiting te komen. Er zijn verschillende methoden om dat te bereiken. De een doet het met meditatie, een ander krijgt het misschien als hij naar muziek luistert, weer een ander als hij bidt, of wanneer hij de Bijbel leest, of wanneer hij plotseling tegenover een probleem staat dat hij innerlijk voelt op te moeten lossen zonder te weten hoe. Dan versterkt zich die uitstraling. En nu heeft die uitstraling een aantal, ja zeg maar, organen, chakra's, waar voor ons ledbieter zijn het eigenlijk de kleuren van de regenboog, maar dat is niet helemaal waar. Maar het is dan toch een soort werveling in de aura. En deze heeft contact met het lichaam, voornamelijk met knooppunten in het zenuwstelsel. Daarnaast met de astrale en de levenskracht die in een mens schuilen. En kan gevoed worden door wat je dan toch geestelijke kracht zou kunnen noemen of zielenkracht. In dat laatste geval zou je dus een van die chakra zodanig kunnen laden dat het een soort zoeklicht van bijvoorbeeld levensenergie wordt. Richt je dat op een persoon, dan ervaart die deze kracht. Iemand die sterk is, kan het afweren. Die zal het misschien als vreemd ervaren en onbewust zich afsluiten, zodat het langzaam wegspoelt. Maar juist iemand die zwakker is, of iemand die enorm in de knel zit, die zal geneigd zijn die kracht te aanvaarden. En dan krijgen we dus overdracht van levenskracht, betekent versterking van het zenuwstelsel, verhoogde activiteit van een aantal delen van het lichaam, waaronder ook zeker de bloedsomloop en in het bijzonder de witte bloedlichaampjes, de bacteriofagen. Dat wil zeggen dat er veel sneller de nodige genezende krachten kunnen worden aangevoerd, dat de zuurstofopname aanmerkelijk hoger wordt dan normaal. De patiënt ervaart dit als een ogenblikkelijke verbetering en wordt daarin heel vaak door suggestie nog gesteund. Maar het meest belangrijke is wel dat in zijn lichaam een onevenwichtigheid tijdelijk hersteld is en dat daardoor het lichaam die onevenwichtigheden kan verminderen. En dat is het verbeteringsproces. Nu had u het over handoplegging. Ja, moet je over handoplegging zeggen. Er zijn van die mensen die zeggen, in de naam van, en dan alles de Heer en alles erbij, wees genezen. Je hoort dat je zoiets zegt, krijg je onmiddellijk applaus. Maar dat gebaar, dat is eigenlijk een bevestiging van de overdracht voor degene die het doet. Het is niet de overdracht zelf die zich niet in het bijzonder via die handen bijvoorbeeld afspeelt. Oh, die handen kunnen wat uitstraling geven, maar dan heb je over het algemeen te maken met grotendeels infrarood. En dan zeggen de mensen, ja, het wordt warm. Ja, u gebruikt uw hand op dat ogenblik als een straalelement, weet u wel, van zo'n magnetron. Maar de werkelijke kracht vloeit dus normaal uit u. U zou het kunnen doen door naar die mensen te kijken. U zou het zelfs kunnen doen door alleen maar aan die mensen te denken. Een voorstelling te hebben van het punt waar die kracht heen gaat. Dat wordt op veel verschillende wijzen gedaan. Voor de bron van die energie heeft ieder zijn eigen verklaring. Er is een hele tijd geweest dat allerhand indianen achter allerhand genezers stonden. En ja, waarom niet? Anderen doen het uit de geest. Weer anderen doen het uit God. Iedereen heeft zijn verklaring. Nu denken de mensen, die verklaring is erg belangrijk. Maar eigenlijk is dat helemaal niet het geval. Als ik een van de laatste grote geesten op aarde mag citeren, wereldleraar, die zei letterlijk: de voorstelling van de mens is altijd onvolledig en daardoor foutief. Maar dat wat hij aan gevoelens daarin legt, is een realiteit voor hemzelf en kan hem verbinden met een grotere werkelijkheid. Kijk, en daar kom je dan op een punt terecht dat je zegt, die geestelijke krachten kunnen dus iets. Ik weet wel dat er een hele tijd strijd over is geweest. En ook op het ogenblik zijn er nog een hele hoop mensen die zeggen, nou ja, zeg al dat gehocus pocus, dat haalt toch niets uit. Maar hoe komt het dan, bijvoorbeeld, dat dat werken met die naaltjes van de Chinezen inderdaad kenbare resultaten heeft, meetbare resultaten in de patiënt? Je kunt ze niet verklaren, maar het is er. Hoe is het mogelijk dat bepaalde patiënten die hopeloos en opgegeven zijn, terechtkomen bij een of andere geestelijke genezer en beter worden? Dat kun je alleen maar verklaren dan door te zeggen, ja, dat is suggestie. Maar kennelijk hebben degenen die dat beweren zelf niet de kracht zo suggestief op te treden. Nee, je moet het geestelijke geheel met al wat erin zetelt leren zien als een deel van de materiële werkelijkheid. Ook al kun je het dan niet precies omschrijven. Je kunt de resultaten ervan zien. Kijk, als u 20 keer een klap op uw kop krijgt, dan kunt u rond u kijken en niemand zien. En ook anderen zien niets. Dan zegt iedereen, het is onzin. Dan zegt u, ja, maar ik heb een buil. Waar komt die dan vandaan? Zelfsuggestie. Wie is zo gek om zichzelf een buil te suggereren bovenop zijn kop? Hè? Dus, nee, dat klopt niet helemaal. Je zou het eigenlijk, die geestelijke waarden, dat aanvoelen, de empathische vermogens enzovoort, allemaal moeten zien als een normaal deel van geneeskunde, van psychiatrie en eigenlijk ook van natuurkundige praktijken. Want de natuurkunde lijkt dan wel heel erg exact, maar over het algemeen gaat ze te ver door haar eenzijdigheid, omdat ze de relatie niet begrijpt tussen hetgeen zij doen en ontwikkelen en de natuurlijke samenhangen waarbinnen ze moeten leven. En dat dat zo nu en dan heel serieus kan worden, nou, dat kun je wel zien bijvoorbeeld bij de allopathie. Maar de chemische industrie is daar natuurlijk heel erg voor. Dat kan ik ook wel begrijpen. Ze moeten hun producten kwijt. Maar men is steeds meer gekomen tot een symptoombestrijding en heeft in feite de ene onevenwichtigheid vervangen door de ander, die naar buiten toe wat minder merkbaar is. Gelijktijdig heeft men vergiftigingsprocessen ingevoerd. Er zijn geneesmiddelen, ook algemeen verkrijgbare, die u, wanneer u ze regelmatig inneemt, een zodanige nieraandoening bezorgen, dat u dan wel niet overgaat aan de pijntjes die u had, maar aan de uremie die door het geneesmiddel is ontstaan, dankzij vermindering van de nierfunctie. En die dingen realiseert mensen. Dan zeg je, wij moeten accepteren dat de menselijke wereld alleen, zoals we die zien, niet alles is, dat er meer is. En ik vind het heel opvallend dat vele mensen die strijden voor exacte wetenschap, de toepassing van onze kunde, die dan heel vaak nog in een heel klein vakje zit en dus eigenlijk niet eens weet wat ernaast gebeurt. En toch ter kerke gaan en eerlijk elke avond God smeken om hen te helpen te zegenen zonder te vergeven, terwijl die God nog veel minder bewijsbaar is dan bijvoorbeeld het bestaan van reïncarnatie of het bestaan van de paranormale vermogens en krachten. En als u zich dat gaat realiseren, mijn beste vrienden, dan zult u moeten grijpen naar uw eigen innerlijke kracht en vermogens. U zult moeten zoeken naar uw eigen weg. Want het ellendige is, u bent geen normartikel. kijk, een dergelijke galm op zichzelf is suggestief, maar verbreekt gelijktijdig elk verband met de werkelijkheid. En wij moeten niet galmen tegen onszelf. We moeten ook niet zeggen, er moet één methode zijn. Eén scholing voor het zien van de aura. Eén vaste scholing, een vakschool voor helderziende. Een opleiding, zoiets als een kweekschool voor mediums. Dat soort dingen bestaat niet, omdat iedereen anders is. Omdat ieder de kracht anders verwerkt. Omdat ieder aan het beleven van die krachten zijn eigen associaties en dus voorstellingen verbindt. Maar u kunt één ding van mij aannemen. Wat je nodig hebt is zelfvertrouwen. Hoe kan de mens op God vertrouwen die niet zichzelf vertrouwt? Hoe kan de mens op een schepper bouwen wanneer hij zelf niet bouwt? Hoe kan men van vergeving spreken waar men zijn zonde niet bedwingt? Waar kan de stem van God nog spreken waar het koor voortdurend psalmen zingt? Ja, niet van mij hoor. Ja, dat vond ik ook, daarom heb ik het even geciteerd. Wij zijn het die het moeten doen. En wij kunnen het. We kunnen veel meer dan we denken. Als ik denk aan hetgeen in de laatste grote leringen is gebracht, dan komt het er eigenlijk op neer: mens, geloof erin dat het door je werkt. Omschrijf het niet. Of je het buiten je ziet of in je. Doet niet ter zake. Geloof erin. Het is er, het werkt, het doet wat. En als je dat hebt, dan geeft het toch niet of je in de naam van de Heer de handen oplegt. Of je misschien al mumbo jumbo ontstaat te dansen als een of andere toverdokter. Of met strijkpassers door de aura. Of in sommige gevallen als er iets aardigs is, iets naderbij. Genezende kracht overdragen. Het is helemaal niet belangrijk hoe je het doet. Dat is een persoonlijke zaak. Maar het zelfvertrouwen heb je nodig. Dat zelfvertrouwen kan alleen maar bestaan wanneer je niet zegt, kan ik het? Maar zegt, ik kan het. En als ik het niet kan, zal ik het bewijzen. Dan ga je door de ervaring leren wat je kunt, hoe je kunt. Er zijn zoveel mensen die uitroepen, wij moeten onze naasten lief hebben gelijk onszelf. Het sleept aan, geloof ik, dat galmen. Al ging het over een heel ander chapitel. Maar naaste lief hebben gelijk jezelf wil niet zeggen meer of minder dan jezelf. Maar als je dat probeert te doen, dan sta je met één grote moeilijkheid. Wie is je naaste? En dan is er natuurlijk deze algemene theorie, ja, als mens bij de naaste van alle mensen. Als je ze ontmoet, ja. Maar het gaat er niet om wat je door anderen laat doen, het gaat om wat jij doet. Naaste liefde, dat is jouw betrokkenheid bij de ander. Jouw direct werken voor met die ander. Maar ja, dat is natuurlijk veel te lastig. Je hebt uiteindelijk een gironummer, niet waar, een checkje is gauw geschreven. En dan ben je tenminste van het schuldbewustzijn af dat er zoveel mensen op aarde in ellende leven. Dat ze daardoor nog veel ellendiger krijgen, realiseer je niet eens. Dat klinkt natuurlijk weer hard, maar dat is eigenlijk zo. Naarmate je de mensen er meer aan gewend dat ze niet voor zichzelf behoeven te zorgen, worden ze hulpelozer. En door die hulpeloosheid maken ze steeds meer fouten en schaden ze hun eigen bestaansmogelijkheid steeds meer. Dat mag niet gezegd worden natuurlijk. Weet ik ook wel. Ik zeg, wanneer je innerlijk een verbondenheid hebt en er is een kind in Eritrea of in Cameroen of Oeganda of de hemel weet waar, menentwege ergens in Argentinië of Paraguay of Bolivia, en je hebt het beeld van dat kind, je hebt er contact mee, dan is het je naaste. En En dan kun je de kracht die in je leeft met dat kind delen. Je kunt er dus nooit van de dood redden. Je kunt ervoor zorgen dat het gevoed wordt. Ook al kun je zelf dat voedsel niet geven. Je kunt de condities als het ware veranderen. Maar daar denkt niemand over na. Zoals de laatste leraar zei. Leven is delen wat je bent, omdat het delen in zichzelf je doel is. Er was er iemand die zei, ja, en krijg je dan ook wat terug. Dus zei, wat u vrijelijk gegeven wordt, zult u vrijelijk aanvaarden. Maar nimmer zult ge zeggen, ik heb gegeven, nu zijt ge aan mij verplicht. Dus zeiden de mensen, waarom? En dat werd een heel lang verhaal dat ik nu maar heel kort samenvat zover het in dit betoog past. Op het ogenblik dat je vanuit jezelf voortdurend kracht geeft, schep je een relatie niet alleen maar met mensen, maar met alle kracht die rond je is. Want alles rond je heeft als basis uiteindelijk diezelfde energie die de kern is van jouw wezen. Daardoor raak je in een steeds juister verband met die wereld en wordt het stoffelijk gebeuren onbelangrijk, omdat het erkende, innerlijk erkende gebeuren jou, je handelingen en alles domineert. Je kunt als het even stil ligt wel eens zeggen, maar God, wat ben ik gek, wat ben ik aan begonnen? Maar dan moet u maar denken dat u een goed voorbeeld hebt. Of staat er niet in de evangelie dat Jezus gebeden zou hebben in de Hof van Olijven, o Vader, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Maar diezelfde man, die ging moedig erop af. Die liet zich arresteren toen hij het kon voorkomen. Die liet zich alles aanleunen wat men hem deed. Want dat was zijn verbondenheid met de wereld en met de kracht, met de Vader. Nou ben ik niet brutaal genoeg om aan te nemen dat er hier een aankomende Jezus in de zaal zit. Het zou prettig zijn. Maar iemand die begrip heeft voor een voortdurend sterkere relatie met alles buiten je, die zou kunnen gaan begrijpen dat je de wereld als het ware verandert door jezelf met die wereld te delen. Niet door de wereld te dwingen, maar door datgene wat je antwoordt uit die wereld. Dat wordt als het ware een verandering van milieu, een verandering van conditionering voor degene die ermee te maken krijgen. En misschien ontdekken ze in zichzelf dan ook iets van de kracht. Maar ja, ik heb een heel eind gehoord. Ik zou bijna aan een oratio pro domo zijn begonnen om over de verdraagzaamheid te praten. Laat ik eerst eens vragen, wat denkt u ervan?
Kan dit niet op het dagelijks maatschappelijk leven toegepast worden? Met andere woorden, zou ik u vragen of het helemaal wegvallen? Voor wat wordt dat beetje, wat het helemaal ingeworteld
is? Vraag en aanbod is een maatschappelijk verschijnsel. Wanneer steeds meer mensen vanuit zich de kracht die ze zijn, de mogelijkheden die ze hebben, kortom hun bestaan, gaan delen met anderen, dan zal er steeds minder sprake zijn van vraag en aanbod. Het zal een formele kwestie worden die in de praktijk steeds onbelangrijker wordt, zoals bepaalde snelheidsbeperkingen op de autoweg. En dat betekent dan dat er een gedragsverandering ontstaat waar dan de regels zich bij moeten aansluiten. En dan is het eindproduct misschien dat voor wat hoort wat eindelijk verdwijnt. Maar dat het helemaal verdwijnt, geloof ik niet. Want alleen de mens die een volledige eenheid vindt met de wereld buiten hem, kan het zonder stellen. Maar juist de mens die voornamelijk in zichzelf besloten is, die zegt steeds, ja, maar die ander. Die ander heeft meer, ik wil het ook hebben. Die ander is gezond, waarom ik niet? Die ander wordt gerespecteerd, maar ik ben toch eigenlijk veel beter, waarom kijken ze niet naar mij? Dat komt omdat men dan die buitenwereld niet begrijpt. En ik geloof dat het hele Aquarius-tijdperk, als je er nou toch over bezig bent over al die dingen, dan komt het er vanzelf bij te pas, te maken zult krijgen met een periode dat inderdaad dat voor wat hoort wat steeds zwakker wordt en dat het gevoel van verbondenheid zo persoonlijk is dat het niet meer te regelen valt. Laat staan te normeren. Maar er zullen altijd wezens blijven incarneren die nog niet zo ver zijn. En daarom denk ik dat wanneer die periode zo'n 700-800 jaar heeft gelopen, dat er uiterlijk een fantastisch andere maatschappij is ontstaan, maar dat daarin alweer mensen bezig zijn om het naar zichzelf toe te trekken. En dat zijn dan weer degenen die, misschien zoals in deze tijd, mechanistisch, of in andere tijd ambtelijk of religieus gaan denken, en die alles opofferen aan een theorie die alleen bedoeld is om hun eigen grootheid te bevestigen. Is dat een voldoende antwoord?
Mag ik u vragen of dat misschien een cycli is? Perioden die steeds terugkeren als een wetmatigheid. Mensen die verder gevorderd zijn in de, ik zal maar zeggen, ideale toestand, en dan als tegenkracht als het ware weer de minder ideale toestand, om het maar heel zacht uit te
doen. Ja, in zekere zin hebt u gelijk. Wanneer je het uit zou zetten, dus door alle beschavingen heen, en je zou kijken wat dus de perioden zijn van wat men dan magisch denken noemt. In feite is het meer een mystieke dominantie van het geheel van het mens zijn. En we zien hoe het dan langzaam maar zeker zeer materialiseert in een machtsbehoefte, daarna in een bezitsbehoefte, dan gaat het verder. En dan komen we dus terecht in een materialistische periode. Maar we gaan ook weer omhoog. En als je het goed uitzet, dan heb je te maken met een gemiddeld 3-maal getrapte sinoïde in de opgang en 2-maal getrapt in de neergang. Dus er zijn lichte zakken, moet ik dat zeggen. Een sinoïde is niets anders dan een slingerlijn die zich beweegt rond een aangenomen nullijn. Dus we denken hier aan een lijn. Dat is een sinoïde, dus een lijn die, ik maak het nou maar heel mooi, naar boven gaat, afbuigt, dan weer naar beneden gaat, de nullijn passeert, naar beneden toe met een gelijke uitslag. Daalt, ook weer afvlakt en weer naar boven gaat. Dat is een sinoïde. Voldoende? De sinoïde is datgene wat u ziet wanneer u een signaal meet. U kunt het bij de dokter vaak zien, waar ze dus bepaalde respiratieprocessen vaak proberen uit te beelden. Dan krijg je ook een wat onregelmatige curve te zien. Alleen als het op hartfunctie gaat, dat zijn elektrische signalen, dan krijg je puntsignalen. Dus dan krijg je dat tuut, 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 tuut. Maar bij de ademhaling krijg je oeh, ah. Dus dat is al een sinoïde. Nou ja, goed. Ik hoop dat ik daarmee de sinoïde duidelijk heb gemaakt. Had iemand nog verder iets te vragen? Ja,
die incarnatie van geesten die nog niet zo bewust zijn waar u over sprak, komt er ooit een eind aan?
U vraagt me meer dan ik weet. Ik neem aan dat er een eind aan komt, omdat, zover ik weet, materie zich steeds weer omzet in andere vormen van straling en energie. En dat zou inhouden dat op een gegeven ogenblik geen materiële werelden meer aanwezig zijn waarin een dergelijke incarnatie zou kunnen plaatsvinden. Maar aan de andere kant weet ik dat er nog heel veel lagere levende wezens zijn die dus wel een beperkt besef hebben, maar die nog heel wat meer complexe belevingen nodig hebben voordat ze geestelijk verder kunnen gaan. En ik neem aan dat die dus dan terechtkomen in de menselijke cyclus, daarin een paar keer incarneren, en dan op een gegeven ogenblik zijn ze vrij ervan, en dan gaan ze boven verder, en dan beginnen ze op een andere manier ervaringen op te doen, en dan krijgen we weer een aantal fasen, en zo gaat het trapje naar boven, tot er een ogenblik komt dat je zegt, er is geen fase meer, Er is eigenlijk geen lijn meer te constateren. Er is alleen nog maar een punt dat je bestaan kunt noemen, zonder dat het omschrijfbaar is, dat staan dat de ervaring beschrijfbaar is. Maar of dat voorlopig het geval zou zijn, tja. Ik heb soms het idee dat er heel veel wilde honden zijn geïncarneerd in menselijke vormen, deze gedaante, dat die allemaal voetbalsupporter zijn geworden. En je ziet varkens genoeg langs de weg. En elke politieke vergadering zit vol met ezels. En bij elk belastingkantoor staat een schaap in de rij om geschoren te worden. En sommigen die spuwen zoveel gif dat ze wel een incarnatie schijnen te zijn van een of ander koraalslangetje of iets dergelijks. Ik wil maar zeggen, als je zo gaat praten. Huh? Maar het moeilijke is namelijk dit. De meeste mensen die denken het leven van de mens, dat is altijd mens geweest. En ze begrijpen niet dat als je een evolutie aanneemt in de materie, het alleen maar logisch is om die ook aan te nemen in de geest. En een dergelijke evolutie kun je dan afmeten aan de verschillende structuren. Zelfs die op aarde. We hebben te maken met de moleculaire geroezemoezen in magma aarde bijvoorbeeld. En rond de aardkern, dat is een hele laag. Dan krijgen we de gesteenten, die hebben vorm. En als ze de kans krijgen, dan kristalliseren ze vaak uit. Het zijn grotere, het zijn kleinere kristalvormen. Vooral basalt heeft de neiging onder omstandigheden zelfs in zeshoekige palen, als het ware, te verschijnen. En zo zijn er een hele hoop andere stoffen ook. Die kun je dus wel beleven, maar er is geen relatie met de omgeving. Er is alleen een eigen structuur. En een stap verder doet, ja, dan moet je een plantje worden. Ja, al is het maar een van de kleine algea die groeien door te veel wasmiddelen. En dan zit je daar en dan hap je dus alles wat schoner dan schoon was op. Je groeit. En je begrijpt nog niet wat je doet, maar je weet, hé, er is een proces van buiten, dat is aangenaam. Hé, en nu komen er ineens stoffen die zijn onaangenaam. En hier is warmte, dat is aangenaam. En nu is het koud. Je zegt niet water is bevroren, je zegt het is koud. Het is onhoudbaar. Aangenaam, onaangenaam. Nou weet je dat. Ja, dan kies je misschien een plantje. En als je plantaardig verder gaat, dan ben je op de duur een boom. Die voortdurend alle dingen met elkaar vergelijkt. Zonder dat er sprake is van een denkproces zoals een mens dat kent. En dan kom je terecht in de dieren. Nou ja, in het begin zal dat wel een toevalsproduct zijn en je kiest meestal eenvoudige vormen met zeer eenvoudige instinctpatronen. Maar je gaat verder en verder en op een gegeven ogenblik zoek je dus naar een wezen dat ook in staat is om te denken, te redeneren als het ware. En dan kom je uiteindelijk terecht met de mens die niet alleen het redeneervermogen heeft, maar die ook de geheugenmogelijkheden bezit, heeft een heel aantal verschillende geheugencentra, waardoor hij inkomende signalen kan vergelijken met vroegere belevenissen en aan de hand daarvan tot een benadering komen die volgens zijn ervaring doeltreffend is. Ook wanneer die ervaring maar zelden voorkomt. Apen kunnen het ook. Maar een aap heeft dus een aantal malen hetzelfde proces nodig, of hij moet het gezien hebben, en er moet een bevrediging aan verbonden zijn. Dan leert hij ook. Dan kun je zelfs een kip leren hoor. Zeggen wel eens, je denkt als een kip zonder kop. Ja, maar ik moet zeggen dat ik dat bij sommige van die vergelijkingen toch een belediging voor het hoen vind. Dus je groeit langzaam naar een bewustzijn toe. En in dat bewustzijn ontstaat dus een geest die steeds complexer wordt, die steeds meer vergelijkingsmateriaal heeft en dus weet wat hem bereikt en daardoor ook een antwoord kan uitstralen daarop. En dan zegt die geest, ja, maar het wordt zo vervelend, hè, er moet nog veel meer zijn, ik ga ervaring opdoen. wordt hij mens. Komt hij terug, heeft hij weer een hele hoop dingen geleerd die begrepen kunnen worden. Hoe iemand zich kan voelen, hoe iemand denkt, welke voorstellingen iemand leeft. Nou, op een gegeven moment zegt hij, nou, ik weet het wel. En nu ik dus in staat ben om met iedereen te communiceren, kan ik ook uiteindelijk gaan vereenvoudigen. Ik ga dus alles herleiden tot grondwaarden. Dan kan ik alle varianten die er in de schepping zijn, gelijktijdig als het ware ontvangen en gaan begrijpen. En zo iemand komt dan op aarde niet meer terug. Jawel, want iemand die te veel begrijpt is op aarde niet welkom. En als hij door anderen dan ook nog niet begrepen kan worden, is die levensgevaarlijk. Dus zo gaat dat. Voldoende?
Waar zit dat de geest van een mens?
De geest van een mens zetelt over het algemeen buiten uw eigen dimensionaal bestel. En sommigen zeggen zelfs buiten de tijdsequenties zoals mensen en bepaalde geesten die pleegden beleven. Dat is dus het super-ik. Dat schijnt een tijdloosheid te kennen waarin alle tijd gelijktijdig is. Laat ik het zo maar noemen.
Is dat een mensheidsgeest of een persoonlijk gebonden
geest? Er is in de eerste plaats een persoonlijke geest. Maar er bestaat dus een legende, u kent die misschien, de Rode Adam of de Adam Katman. Waarbij wordt gezegd dat de mens eens een samenhang had waardoor hij God kon begrijpen. En kon spreken met God. En dat is eigenlijk dus begrip hebben voor de kosmos en al. Maar één deel daarvan vluchtte weg. Liet zich verleiden om het voor zichzelf te proberen. En daarna viel die hele Adam uit elkaar in deeltjes. En nu zeggen ze, de mensheid zoekt dus voortdurend weer andere deeltjes te vinden die bij hem passen. Om zo uiteindelijk op te stijgen weer naar die Adam Katmon. In deze zin kun je dus wel spreken van een menselijkheidsgeest. Of van de mensheid. Wij spreken over de mensheid meestal niet als een totaal persoonlijkheid. Maar als een totaal proces. Mensheid is een weg naar het doel. Maar mensheid in zijn geheel is niet doelbepalend in zichzelf. Voldoende?
Hoe zit het dan met de ziel?
Wij zeggen het zo, iedereen kan het op een andere manier zeggen natuurlijk, maar wij hanteren dus de volgende omschrijving. Ziel, deel van de goddelijke kracht, dat zich tijdelijk afgezonderd hebbende van het geheel, daardoor rond zich een bewustzijn kan vormen, het welk geest wordt genoemd, welke geest zich weer kan manifesteren in vele vormen en werelden en uiteindelijk de bezieler kan worden van een lichaam. Voldoende?
Wat gebeurt er met de menselijke aura als die kracht actief wordt of manifest wordt? Kan dat hier ook
veranderen? Ja, de uitstraling verandert. Dat wil zeggen, als u de aura kunt zien, dan zult u daarin lichtverschijnselen zien, soms wit. Bij genezende processen heel vaak een heel licht stralend geel licht, ook een goudlicht genoemd. En het opvallende is dat de geactiveerde kleur, zeg het maar, hè? Zeg maar kleur, dus dan gezien wordt als ver uitpiekende in die krans van blauwigheid die er dan omheen hangt. Dus je kunt het constateren, en iemand die werkelijk van wanten weet, die zou alleen door de aura te zien kunnen zeggen, deze mens verkeert in deze toestand, is bezig met dat project en zal daar zelfs, kan hij dat zeggen, waarschijnlijk die resultaten mee boeken. Het is dus aardig afleesbaar.
Een van u, een deelonderwerp was het hand opleggen. Mag ik vragen, kan hand opleggen ook werken bij het non-Hodgkin-syndroom, bij patiënten met een non-Hodgkin-syndroom,
dat
is een kanker van het
lymfvatenstelsel. U kunt zeer waarschijnlijk hier niet al te veel uitrichten. Het beste wat u zou kunnen bereiken is, en dat kan alleen wanneer het, de ziekte dus nog niet ver voortgeschreden is, een inkapseling. Dat wil zeggen dat het delingsproces van de beschadigde cellen tijdelijk wordt stopgezet. Dan kunnen ze door het lichaam op den duur misschien vervangen worden. Maar er blijft altijd een kans dat ze weer geactiveerd worden. Ja, en dat komt weer omdat een kankerverschijnsel, u weet dat waarschijnlijk, je hebt een dubbele spiraal van moleculen. Het zijn eigenlijk twee soorten moleculen ook nog, nou ja goed. Wanneer daar een deeltje tussenuit valt, dan zal de cel dus een ander type gaan vertonen. Wanneer echter nu de samenhang tussen de twee spiralen, zegt men dan, wordt verbroken, zodat één spiraal intact blijft, maar de tussenliggende kleinere atomen eigenlijk worden weggeslagen, dan ontstaat een cel waarin het delingsproces zich voortzet, maar waarin de beperking en de eigenlijke taak niet meer bestaat. En dan spreken we dus van een volledige kankercel. Het is dus in feite een beschadiging van de interne spiraal, waardoor het functioneren wordt uitgeschakeld. En naarmate de cellen dus minder in het nauw zitten en meer energie kunnen krijgen, hebben ze de neiging zich sneller te delen.
Is het mogelijk om die beschadiging in die dubbele helix in die spiraal om die te herstellen? Door genetische manipulatie?
Ik denk het niet. Ik denk dat genetische manipulatie mogelijk is, zover het gaat om het in een embryo bestemmen, in een komend embryo bestemmen. Je moet heel vroeg erbij zijn, bij de eerste celdeling bij wijze van spreken, wat voor soort lichaam er ontstaat. Je kunt dus de fysieke kwaliteiten daarbij inderdaad manipuleren. Maar je kunt geen ziekteprocessen volledig uitsluiten, omdat het merendeel van die ziekteprocessen niet volledig wordt beseft. En een manipulatie, dat wil ik erbij zeggen, zou een dergelijke perfectie vereisen, dat ze zeker met de huidige instrumenten en de huidige kennis in de komende paar duizend jaar niet denkbaar is. En mag ik nog wat zeggen? De ervaring heeft uitgewezen dat elke ontdekking van de menselijke wetenschap, hoezeer ook ten goede bedoeld, uiteindelijk altijd in handen valt van mensen die er weinig van begrijpen en ze tot hun eigen wapen maken om daarmee anderen te domineren. Dus, dat is een van de redenen dat ik eigenlijk zeg, mensen studeren niet te ver daarop, anders komt er vandaag of morgen een systeem waar een generaal uitmaakt wat hij voor soldaten wil hebben, en dan worden ze gefokt aan de lopende band. En dat moeten we niet hebben.
Is daar iets tegen te doen?
Er is wel iets tegen te doen. Op een ogenblik dat het fout loopt, dan, dat is heel gek, dan moet u maar eens opletten in de, komt regelmatig terug, dan ontstaan er dus kwalen waar de mensen eigenlijk geen kaas van gegeten hebben. Dan komt er iets nieuws. En dat wordt heel gevaarlijk. Je zou misschien kunnen zeggen dat, ik wil niet hatelijk zijn hoor, maar dat AIDS de aid of the Lord is, gegeven aan de mens om terug te keren tot een juister besef van zijn werkelijke betekenis en doeleinden. Daar bedoel ik mee dat deze kwaal juist ingrijpt in een tijd op een wijze en met een verbreidingspatroon waardoor een aantal losbandigheden, gebrek aan zelfbeheersing dus, door het gevaar zelf alweer terug worden vereist. En dat betekent dus dat de benadering van de samenleving daardoor een andere wordt. Niet meer een kwestie van, jongens, we zien wel als we maar lol hebben. Maar echt een kwestie van, wanneer ik zoiets doe, moet ik weten wat ik doe. Ik moet mij dan ook beperken, ik moet een zekere trouw kennen. Ik moet een zelfbeheersing vertonen. Ik moet zelf de baas blijven en kan niet zeggen, ja, maar het was zo leuk of het was dit of dat en daarom.
Welke mensen bedoelt u dan?
Alle mensen. Alle mensen uit de zaak. Kijk, het klinkt misschien erg gek, maar ik voel veel meer voor een homopaartje dat werkelijk elkaar genegen en trouw is, dan voor een getrouwd paartje, waarbij hij regelmatig op reis gaat met zijn secretaresse en zij de tijd ook niet alleen verslijt met het treuren over zijn afwezigheid.
U gaat er dus wel vanuit dat men elkaar bezit
is? Nee, bezit is men niet. Maar op het ogenblik dat je met een ander een band aangaat, is dat niet een band die door de ander als een recht beschouwd mag worden, maar als een verplichting die je in jezelf herkent. En ik denk als de mensen dat gaan beseffen, dat eigenlijk veel belangen die op het ogenblik een grote rol spelen, onder meer de seksualiteit, maar ook in andere aspecten van de maatschappij, langzaam maar zeker af gaan nemen. En dat je daardoor dan als vanzelf komt tot een veranderde opbouw. Denkt u maar aan de kruisvaarders. De kruisvaarders kwamen terug. Die brachten ziekte mee. Uit de gebieden waar ze waren geweest, waar de mensen daar redelijk resistent tegen waren. Ze brachten echter een hele, zeg maar, een pest mee, die een groot gedeelte van hun cultuur en beschaving aantastte. En die uiteindelijk, en dat is het leuke ervan, de samenhang daarvan begon te wijzigen. En dat hebben we later nog een keer gezien. We hebben het gezien met de pokken. We zien het in bepaalde maatschappelijke situaties met tyfus, met cholera. Het zijn ziekten die samenhangen met gedragspatronen en vooral onjuiste instelling tegenover anderen. En wat is dan het resultaat? Dat je wel moet, als je wilt leven. En dan is de overlevingsdrang in de mens sterk genoeg om zijn gedragingen te wijzigen. En dan gaat hij begrijpen dat wat hij eens als vrijheid heeft gezien, in feite alleen een onbeheerstheid was, waardoor hij gedomineerd werd. Maar ja, kun je als geest makkelijk zeggen, dat geef ik toe. Wij hebben de instrumenten niet meer zo, die op aarde zoveel onheil schijnen te veroorzaken.
Maar u heeft dus gezegd dat er een medicijn zou komen tegen iets. Goed, dan is dat hij, of dan komt het er. Krijg je dan niet weer dezelfde toestand?
Nee, die krijg je niet terug, omdat de medicijn die gevonden wordt, dus de aantasting van het totale weerstandsvermogen door AIDS, wat de feitelijke oorzaak is van de ziekte en de dood, dus stopzet en ten dele zelfs ongedaan kan maken. Maar wat niet gebeuren kan, is dat zo iemand dan niet meer een AIDS-drager is, of draagster. Dat wil zeggen, zo iemand zal altijd in contacten met anderen, dus die kwaal toch overdragen, met alle gevaren en mogelijke gevolgen daarvan, als je niet gauw genoeg erbij bent. Dus dat is de methode die op het ogenblik wordt gevonden.
Wanneer komt het medicijn?
Deze medicijn wordt op het ogenblik beproefd. En er zijn dus een aantal gevallen, onder andere in Californië, en ik meen ook in de Midstate, de Midlands, waar men dus proeven daarmee neemt. Er zijn bepaalde AIDS-hospitalen en de resultaten zijn dermate hoopgevend dat men aanneemt dat iemand die vroeg genoeg als drager van AIDS wordt gezien door een reeks van injecties, dus zodanige weerstand er tegen kan kweken dat hij niet meer het virus verliest, dat kan niet, maar dat hij zelf niet meer onder de aanwezigheid ervan in zijn organisme behoeft te lijden.
Mag ik u iets vragen over het ego?
Ja, waarom niet?
Ik ervaar het ego als een belemmering op het pad van het bewustzijn. Ik vraag u, is het aan het lichaam gebonden, het ego? En zo ja, wat is de functie van het ego? Omdat het eigenlijk toch een belemmering is.
Ja, dan moet ik heel voorzichtig zijn om het juist te zeggen. Het ego van de mens is de voorstelling die hij heeft omtrent zichzelf en zijn beperkingen. En deze voorstelling belet hem de werkelijkheid van zijn wezen en zijn wereld te beleven en te aanvaarden, terwijl de beperkingen die hij aan zichzelf toekent eigenlijk het hem onmogelijk maken om de werkelijkheid van zijn kracht en zijn wezen te gebruiken. Daar is dus een hinderpaal. Maar als je zegt het ego, het ik, is alleen maar een hinderpaal, dan vergeet je één ding. Zolang je moet lopen, heb je benen nodig. Pas als je leert te zweven, kun je ze afschaffen. Het ik is gewoon het bewustzijnsproces, waardoor een deel van de kosmos zijn ervaringen van de kosmos rond zich pleegt te registreren en waardoor het gelijktijdig komt tot een omschrijving van datgene wat hetzelfde inhoudt. En die inhoud van dit begrensde, nog begrensde wezen is ego. En dit ego zal moeten blijven bestaan tot het in staat is zodanig al wat buiten het ik bestaat te ervaren als iets wat ook in het ik reeds aanwezig is, dat de behoefte om zich als een afzonderlijk wezen, als het ware tegenover de kosmos te beschouwen, wegvalt. En dan krijgen we dus een toestand van versmelting, misschien het dichtstkomende bij wat bepaalde boeddhisten zien in nirvana, namelijk het toestand van zijnde niet zijn. Bestaan, wel weten van het bestaan, maar zozeer deel zijn van alle bestaan, dat je in een daadloze erkenning van het geheel gelijktijdig een functie van het geheel bent geworden. Zo, maar het wordt zo langzamerhand tijd. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt. We zijn begonnen met Hutspot. We hebben als dessert een paar geestelijke en ethische delicatessen genoten, hoop ik. Mij heeft het bevallen.